Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Venezuela, een baken van democratie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Terwijl het ene na het andere Zuid-Amerikaanse land een dictatuur werd of bleef, kende Venezuela verkiezingen. In 1998 werden die gewonnen door Hugo Chavez, een man, zeg je dat eigenlijk goed, Chavez?
Chavez.
Ja, maar de klemtoon wel op A, hè? Ja. Chavez. Een man met charisma, met veel aandacht voor de armoede, een socialistische revolutie begon. Maar die ging helemaal fout. Chavez ontpopte zich als een dictator. En nu is Venezuela een rampzalig, corrupte dictatuur. De armoede is zo groot dat 6 miljoen mensen het land ontvluchten. Rechters, parlement, het leger, alles wordt gecontroleerd door president Maduro, de opvolger van Chavez. Deze week een portret van Venezuela in De Groene, geschreven door Edwin Koopman en Eva van Roekel. Welkom in de podcast, Eva en Edwin.
Dankjewel.
Dankjewel.
De journalist en de hoogleraar.
Nou, geen hoogleraar hoor.
Oh nee, de journalist en degene die bij de vrij, maar wel de wetenschapper. De journalist en de wetenschapper.
Antropoloog.
De antropoloog, zo moet ik het zeggen. Edwin, jij werkt bij VPRO's Bureau Buitenland. We waren nog eens ooit collega's, hè, toen ik ook nog bij de VPRO werkte.
Zeker.
Je hebt ooit een prachtig boek geschreven over Cuba, de ritselaars van Havana. Dat kan ik me nog herinneren, omdat ik dat meegenomen heb toen ik een keer naar Havana ging en daar ontzettend veel plezier van gehad heb. Jij kent Zuid-Amerika op je duimpje.
Zeker. En ik heb daarna nog een boek over dit land geschreven, Venezuela.
Ja.
Dus ja, ik heb dit hele proces van begin af aan gevolgd, vanaf het moment dat Chavez was. Maar inderdaad, je zegt het, Latijns-Amerika. Theoretisch cover ik het hele continent, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Ja. Dus in de praktijk concentreer ik me wel op een aantal landen, waarvan Venezuela wel de belangrijkste is, denk ik.
Ja, ja. En Eva, jij bent eigenlijk, hebt een soort liefdesrelatie met Venezuela. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, misschien ook wel met het hele continent. Maar ja, ik ben inderdaad op jonge leeftijd daar al naartoe vertrokken.
Dat heb ik me laten vertellen en daar hoort een liedje bij. Daar laat ik een stukje van horen.
Oh ja.
Ik loop het iets onder ons gesprek door, maar ik moet het nu even, anders kan ik het niet knippen.
Dat was een hit inderdaad, in de jaren dat ik daar me settelde.
Ja,
in 98.
In 98, dus toen het allemaal de socialistische revolutie begon. Maar jij was toen nog een heel jong meisje.
Ik was 16 inderdaad. En ik zeg altijd, ik kwam in Venezuela toen Chavez campagne aan het voeren was.
En had je daar toen ook al belangstelling voor of is dat pas later gekomen?
Ik denk echt, nee, dat is later gekomen. Ik ervoer het wel, maar toch wel echt wel als een puber, moet ik zeggen. Ja. Het was ook moeilijk om te duiden. Ik bedoel, je moest een taal je eigen maken, een hele cultuur. Dus ik denk pas later kon ik dingen begrijpen die toen gebeurden.
Ja,
ja, in context plaatsen.
En waarom kwam je als 16, 17-jarig meisje in Venezuela terecht?
Ja, toen ik 12 was, wilde ik naar Latijns-Amerika. En ik weet tot op de dag van vandaag niet zo goed waarom. Ik moest daar naartoe. En toen hebben mijn ouders gezegd, oké, eerst de vierde VWO afmaken. Dan mag je een jaar op uitwisseling. En toen hadden we net dat jaar daarvoor een meisje uit Venezuela, Valencia, de tweede grote stad, bij ons in huis voor een jaar. En toen was het oké, het wordt Venezuela.
Ja, ja. En dat is het gebleven. In die zin, je hebt ook een uitstap in Argentinië gemaakt. Maar je bent dit jaar ook weer een half jaar in Venezuela geweest voor onderzoek. Ja. De eerste helft van dit jaar.
Ja, ja, ik ben inderdaad gepromoveerd op onderzoek in Argentinië. Maar in 2018 ben ik eigenlijk weer terug aan het gaan naar onderzoek in Venezuela. En dat heeft ook echt alles te maken met de crisis die daar toen echt in al zijn hevigheid toesloeg.
Ja.
En sinds 2019 probeer ik ieder jaar er naartoe te gaan. En dit jaar was ik er 6 maanden met mijn familie. Ja,
ja, ja. En Edwin, die socialistische revolutie in 1998, die sprak jou enorm aan?
Nou ja, revolutie, want laten we niet vergeten, socialistisch werd hij pas later. Toen Chavez in 1998 aan de macht kwam, was het een Bolivariaanse revolutie, zoals hij zelf noemde, genoemd naar Bolivar.
Simon Bolivar.
En dat hield in, nou ja, einde van de armoede eigenlijk, een verdeling van het oliegeld en even heel kort samengevat, en einde van de corruptie, dat waren zijn twee speerpunten. Mm-hmm. En eigenlijk is het pas 2004, 2005... heeft hij zichzelf socialist verklaard.
Okay.
Wat niet betekent dat hij dat misschien niet al in zijn achterhoofd had.
Mm-hmm.
Maar hij heeft zich niet al van begin af aan als zodanig geprofileerd. Dat had hij waarschijnlijk de verkiezingen ook niet gewonnen. Want de Venezolanen waren echt niet zo socialistisch. Sterk nog, Chavez heeft zelf nog voordat hij die verkiezingen won...
Ja.
Gezegd dat hij helemaal niet zo van Fidel Castro hield... en dat hij nooit een socialist zou worden.
Ah.
Nou, daar heeft hij dus uiteindelijk zich niet aan gehouden.
Nee.
Maar aanvankelijk was dit dus de manier waarop hij aan de macht kwam. Ja, dat was fascinerend. Die man die had in 92 een staatsgreep proberen te plegen.
Ja.
Het was mislukt. Is 2 jaar de gevangenis ingegaan. Kwam vrij en ging het toen dan maar via de verkiezingsstrijd doen. En won dat glansrijk. Niet zomaar een beetje, maar glansrijk.
Hoe kreeg hij dat voor elkaar?
Nou ja, de traditionele partijen die al 40 jaar... al die tijd dat Latijns-Amerika onder dictaturen gebukt gingen, daar de democratie beheerde. Die partijen werden na 40 jaar van de kaart geveegd. Wat wij hier in slow motion hebben gezien gebeuren met de CDA.
Ja.
In mindere mate met de PvdA. De oude partijen die werden daar in één keer hup weg. Er waren nog maar een paar zeteltjes van over. En hij haalde, weet jij het nog, Eva, 70-80% van de stemmen. Echt een absolute meerderheid. Waarmee hij natuurlijk ook meteen het congres domineerde.
Ja.
En nou ja, glansrijk. Glansrijk.
En dat was zelf voor Zuid-Amerika een vreemde uitslag toen?
Ja, zeker. Zeker. En al helemaal vanwege zijn de manier waarop hij zich presenteerde. Want we hebben daarna wel nog een hele reeks andere populisten gezien. Hè?
Ja.
De ene na de andere volgde de jaren daarna. Maar hij was de eerste die zich als buitenstaander... Hij was geen politicus, hij was een militair.
Ja.
Zich presenteerde als een... Ja, iemand die niet besmet was met die corruptie... en niet besmet was met dat hele verleden van die partijpolitiek. En hij was nieuw en beloofde dan ook iets totaal nieuws. Een nieuw Venezuela. En eindelijk gaan jullie dan, hè, kijk, jullie
het
de armen.
Volk.
Hè, het volk.
Ja.
Jullie gaan nu is het jullie beurt. En ik ben jullie leider.
Ja, ja.
Ja, dat was niet, als je kijkt naar de verdere geschiedenis van Latijns-Amerika, wel vaker voorgekomen. Er waren veel meer populisten geweest. Perón in Argentinië in de jaren 40 was natuurlijk een klassieke populist. Maar hij was eigenlijk van deze nieuwe generatie in deze eeuw wel de eerste en ook wel misschien de meest invloedrijke.
Ja, het begin van de roze golf noemen ze het ook. Hè? Dat je zag dat er een enorme ruk naar links ontstond in die jaren. En Chavez was daar wel een heel belangrijk voortrekker van, zeker. Ja.
Zowel naar links. Noem jij het ook een populist?
Ja. Zeker wel.
Wat maakt hem tot populist?
Ik denk vooral, ik weet nog wel... Alle zondagen, als je de televisie aanzette, dan was Chavez aan het praten. Die had allo presidente. En dan praatte die uren en uren ergens in het land en zijn volk toe. Ja, van dat soort dingen komen dan wel heel erg in mijn herinnering naar boven. En gewoon ook zijn beeld. Je zag hem gewoon overal. Zijn gezicht, zijn stem, zijn hele figuur was gewoon een hele belangrijke aanwezigheid. In de publieke sfeer.
Ja.
Ja.
En in het begin was dus enorm veelbelovend. Mm-hmm. Dat hij aan de macht kwam, hoe hij aan de macht kwam, wat hij beloofde. Hij zou corruptie bestrijden, de armen helpen. Dat heeft ook van, hoe, dan moeten we grote sprongen maken. Maar als je dat vergelijkt met waar het nu is, is dat ongekend bijna. Hoe kan het zo fout zijn gegaan?
Nou, afhankelijk had hij natuurlijk wel het mazzel dat het ook die olieprijs en alle grondstofprijzen die rezen de pan uit door de ontwikkeling in China. Er was gewoon een heel grote vraag naar de grondstoffen. Nou ja, Chavez had olie.
Ja. $40 kwam, geloof ik.
Toen hij aan de macht kwam was het 7 of 10 of zo per procent. En later werd dat 100 of zelfs op een bepaald moment 140. Dus 100. Hij kreeg veel meer geld binnen dan hij ooit had gedroomd. Dus die armoedebestrijding, dat lukte wel. Hij kon het gewoon lekker uitdelen en iedereen huizen beloven. Ja. En gratis onderwijs en goedkoop voedsel en alles nog wat.
Een meevaller.
Ja, een enorme meevaller. En nou ja, je zegt, moet er grote sprongen maken. Dat is natuurlijk op een gegeven moment afgelopen. Die olieprijs die bleef niet hoog. Maar daarnaast, die andere belofte van de corruptie. De armoedebestrijding lukte wel, maar als er veel geld binnenkomt dan de corruptie bestrijden in Venezuela, dat is dus ook gewoon niet gelukt. Nee. Dus er is heel veel geld verdwenen in zakken van iedereen die maar dicht bij de macht zat.
Was dat van begin af aan zo?
Die corruptie is nooit weg geweest. Nee, Chavez zelf, wat denk jij?
Chavez zelf hebben we het eigenlijk nooit kunnen aantonen of hij ook zichzelf heeft verrijkt. Maar ik denk dat inderdaad die corruptie, dat gewoon inderdaad verschoven is naar een nieuwe elite. Ja. Wat ik zelf denk, wat heel belangrijk is om te begrijpen hoe ze van heel veel geld naar inderdaad het ergste moment was, denk ik toch wel 2016, 2017. Ik denk is een stuk ook, alles draait toch wel om de olieproductie. Ze hebben gewoon eigenlijk jarenlang, nalatig zijn ze geweest in het onderhoud. Ze hebben ontzettend veel mensen ontslagen, want we doen nou net alsof Chavez iedereen heel eensgezind was in die eerste jaren, maar er waren ontzettend veel protesten tegen hem ook. In 2002, 2003 is er ook nog een coup geprobeerd gepleegd. En de mensen die dat steunden, die bij de oliemaatschappij werkten, die zijn ook allemaal ontslagen. Dat zijn duizenden mensen met ontzettend veel kennis, die zijn toen vertrokken. Dus dat is een van de redenen.
Waar kwam die coup vandaan?
Dat was toch, denk ik, meer het conservatieve rechts en de gevestigde orde. Die zeiden, we willen deze nieuwe wind helemaal niet. We willen terug, ondernemers vooral ook, inderdaad. Mm. En die hebben toch best wel flink een stuk van de bevolking kunnen mobiliseren. Ik was daar toen. Ik weet nog dat het een hele, hele spannende dag was. En we zaten allemaal voor de televisie.
Het kwam totaal onverwacht toen?
Ja, het was toch wel. Nou ja, in ieder geval, dan zeg ik, ik was 17, 18 toen. Dingen zijn dan moeilijk te duiden. Misschien voor andere mensen minder onverwacht
ook
dan voor mij.
Ik dacht dat je bedoelde de tijden van die coup was je daar, 2002.
Toen was ik daar. Ja. Maar ja, ik bedoel, voor mij was het onverwacht. Ik weet niet of het voor iedereen. Ik kan me nog herinneren dat ik zat te luisteren dat mijn ex-schoonvader zei. En dit was het laatste telefoontje, want ik denk dat we worden afgeluisterd. Ik denk dat voor hen dingen minder onverwacht waren dan voor mij. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, na die coup zijn er ontzettend veel mensen ook al vertrokken. Mensen met kennis, mensen met geld. En dat heeft volgens mij een eerste nekslag is dat geweest voor de PDVSA, de oliemaatschappij. Ja. Daarnaast een dalende olieprijs. Dat is natuurlijk altijd heel erg belangrijk om te begrijpen
en
hoe het gaat.
En die pure gerechtheid op olie. Dus toen de olie in de problemen kwam, hadden ze weinig anders om zich op te beroepen.
Nee, wat Eva zegt, die ontslagen op een gegeven moment na die coup wilde Chavez een grote schoonmaak houden. En die PDVSA die wilde van Chavez af zeggen, die vierde coup gaan we staken. Toen hebben ze een enorme oliestaking. Mm-hmm. En toen heeft Chavez als reactie daarop in één dag 18.000 mensen ontslagen.
Ja, daar heb
18.000.
Ik het al.
Waaronder dus niet alleen de werkmannen, maar echt gewoon de ingenieurs en de mensen die wisten hoe je nieuwe oliebonden moet aanboren.
En dat kon die ook. Die macht had die.
Ja. Nou ja, het was een semi-staatsbedrijf. Dus,
ging ook wel veel per decreet, maar ik weet niet hoe precies dat is gegaan. Ja. Maar inderdaad, die duizenden mensen zijn vertrokken. Een soort brain drain eigenlijk. Ja. Dat is denk ik al een begin geweest van de neergang. Corruptie. Ja, en ik denk ook, we moeten de sancties niet vergeten. Vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie. Om inderdaad toch Maduro onder druk te zetten. Nou ben ik even niet 2017, 2019.
2019, dus dat was wel veel later.
Veel later al, toen ging het al heel lang slecht. Maar dat heeft het wel nog meer verergerd.
Ja. Dat is een grote stap.
Hele grote stap.
Daar komen we misschien ook nog op. Maar ik wil nog even terug naar dat begin. Mm-hmm. Was Chavez, hij was dus zowel een populist als een, hij wilde echt iets doen aan de armoede, een groot probleem in Venezuela. Betekende dat voor jullie, ieder op je eigen manier, dat je ook toen hoop had ook dat het wel goed zou, dat hij goed was voor het land, dat hij goede dingen zou gaan doen? Of heb je altijd twijfels gehad?
Ga maar eerst.
Ik precies die vraag kwam ik natuurlijk tegen op het moment dat ik het boek ging schrijven. Dacht ik, hoe zag ik eigenlijk, want het boek kwam 10 jaar daarna. En toen dacht ik, hoe dacht ik zelf eigenlijk over het jaar? Ik denk dat ik op een bepaald moment, kijk, Laten we beginnen met het feit dat hij was een militair.
Ja.
Hij had een staatsgreep proberen te plegen. Mm-hmm. En hij beloofde een prachtige toekomst aan het volk. Nou, dan ben je in Latijns-Amerika al bij voorbaat verdacht. Een militair die het volk de hemel belooft. Dan denk ik, maar die hebben we vaker gezien.
Mm-hmm.
Ja. Oké, dat gezegd hebbende. Ja. Hij deed de eerste jaren wel echt met het oliegeld. Ja, wat hij beloofd had. Dus gewoon echt ja, sociale projecten. Hij zette het leger in om scholen te bouwen. Dus ik heb wel een periode gehad, een korte periode, Kees, waarin ik inderdaad wel hem het voordeel van de twijfel heb gegeven. Want ik dacht van, oké, het is militair. Hij belooft allerlei dingen die misschien niet kunnen, maar laten we hem even proberen.
Ja, de gezondheidszorg. De kans. Ja, de gezondheidszorg zette die op in Aardbewijken en dat soort dingen.
Ja.
Hoe is dat voor jou,
Eva? Ja, ik vond het... Ik was jonger en ik denk, ik kom zelf uit een progressief links nest. Dus ik was wel geneigd om te denken, wauw, is dit dan misschien de beloofde verandering?
Ja.
Maar mijn omgeving in Venezuela was juist ontzettend anti-Chavez.
Ja, schoonfamilie, zeg maar.
Ja, eigenlijk schoonfamilie, Dus dat was voor mij altijd wel een beetje zo luisteren naar hen dan. Van hoe ze dat dan interpreteerden en ik dat soms ook lastig vond om te duiden. Maar wat ik wel heel interessant vind, en zeker in retrospect, dat zij toen al zeiden in begin 2000, Eva, dit wordt een hele zwarte toekomst voor ons. En ja, moet ze toch wel nageven dat ze daar gelijk in hebben
En wie
gekregen.
Bedoelde zij met ons?
Ons, het volk, Venezuela, het land, waar wij allemaal zo. We gaan een hele zwarte toekomst tegemoet. Ja.
Maar ik bedoel ook, uit welke klasse kwamen zij?
Zij waren hoge middenklasse en ze waren al eigenlijk aan het in verval. En dat is eigenlijk gewoon de afgelopen jaren steeds meer geworden. Ja.
Ja, ik meen ergens 2004, 2005, vanaf dan gaat het behoorlijk
steeds slechter.
Steeds slechter. Ja. Steeds. Ja. En hoe slecht is slecht? Ik bedoel, de armoede was echt heel erg groot in Venezuela. Is nog steeds
heel erg. We horen er eigenlijk helemaal niks meer over. En het is ook een beetje gestabiliseerd, maar dat betekent niet dat het goed gaat. Ja, je hebt het gewoon over mensen die echt... maaltijden overslaan, geen water hebben, geen elektriciteit hebben, geen onderwijs is. Ze zeggen ook, er groeit nu een generatie op in Venezuela die gewoon eigenlijk geen onderwijs geniet. En ik kan me nog herinneren van een kort gesprek met de ambassadeur een aantal jaar geleden, dat hij zei, die was het Afrikaanse continent gewend, kan ik me herinneren. En die zei, ja, dit is wel anders, Eva. Terwijl hij uit de lift stapte, want deze mensen zijn wel gewend aan een bepaalde vorm van het hebben van diensten. Dit is een samenleving die toch eigenlijk best wel ontsloten was en inderdaad gewend is dat je elektriciteit hebt en water. En dat is nu allemaal in rap tempo aan het afbouwen. Dus het is eigenlijk, en dat is dan de wetenschapper in mij, dat ik ook merkte van onze conceptuele kaders hebben weinig te maken met wat we hier zien. Het is een soort van langzaam exponentieel verval eigenlijk. Het is niet opbouw en groei of totale destructie, wat je nu bijvoorbeeld weer in Gaza ziet, of in Oekraïne, maar het is gewoon een langzame destructie van alles, totdat je daar beneden zit en er is niks meer. En mensen gaan eigenlijk nu zelf mondjesmaat proberen er weer een leven aan, hoe zeg je dat? Een leven te maken. Ja. Maar dat is buiten de staat om eigenlijk. Dus alles wat je nu ziet waar het een beetje beter gaat, is eigenlijk parallel aan officiële formele structuren.
Nou, dan ga ik heel even een uitstapje maken naar jouw onderzoek. Want jij doet dan in zo'n land dat helemaal in verval is.
Ja.
Doe jij dan wetenschappelijk onderzoek? Wat onderzoek je dan?
Ja, ik ben antropoloog van huis uit. En dat betekent dat wij vinden dat in plaats van onderzoek te doen vanuit vanaf ons bureau, vinden dat je erin moet gaan. En zo lang mogelijk en zo dichtbij mogelijk inderdaad... gaat samenleven met de mensen en de situaties en dieren en omgeving waar het om gaat. In mijn geval was dat dan een overlappende, langdurige crisis. Wat doet dat eigenlijk met mensen in hoe ze moreel betekenis geven aan hun eigen handelen en aan het handelen van anderen?
Mag ik dat vertalen met hoe overleven ze?
Ja, ik denk dat misschien iets te functionalistisch is als we alleen maar gaan kijken naar coping strategies en dat soort dingen. Ik denk dat het niet alleen maar daarover gaat.
Maar ook over...
Nou ja, over van wat vinden mensen eigenlijk bijvoorbeeld rechtvaardig? Welke keuzes je maakt als je onder druk staat? En ik denk zeker als je nu kijkt in de wereld. Ik vind zelf wat er in Venezuela gebeurt eigenlijk ook een soort snelkookpan voor dingen die op wereldniveau gaande zijn. Is dat er heel veel overlappende crisissen zijn. En dat als je een keuze maakt wat misschien heel goed is voor het overleven van één crisis, is misschien weer heel slecht voor... een andere crisis. Ja. En dan kan ik een goed voorbeeld geven. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn in de echte heftige jaren van de crisis ook naar het zuiden van Venezuela getrokken om in de illegale goudmijnbouw te gaan werken.
In de jungle is dat dan? Of?
Dat is in de savanne en de jungle inderdaad. Ja. En dat is aan de ene kant voor deze mensen een mogelijkheid geweest om geld te verdienen, eten te krijgen, je kinderen ook de zorg en eten te bieden. Maar aan de andere kant zie je nu ook dat de hele Amazone gewoon kapot gaat aan deze mijnbouw. Dus en dat is wat ik interessant vind, hoe niet ik, wat ik daarvan vind. Mm-hmm. Of onze conceptuele kaders van, oh jee, inderdaad, het milieu gaat eraan. Maar heel veel over hoe mensen zelf die daarin betrokken zijn, hun eigen handelen inderdaad moreel proberen te duiden. En dat doe ik door veel met ze samen te leven en misschien ook voor dezelfde ethische dilemma's te staan. En daarin de keuze maken en denken, hoe reflecteer, hoe rechtvaardig ik dat zelf? Ja. Is dat ook aan het veranderen misschien, doordat ik nu samenleef met mensen die dat op een andere manier doen dan ik gewend ben? Dus ik hoop dat dat duidelijk is.
Ja, nee, spannend. het is ik ga weer terug naar jullie artikel of naar het verhaal van nu. Wat me opvalt, wat jullie ook heel uitgebreid beschrijven, je neemt ook heel mooi Hotel Humboldt als symbool. En dat is nou net niet verval of armoede of ellende. Dat is juist Spiegelpaleis. Dat is groot en meeslepend. Maar je beschrijft ook dat in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, verschijnen soms hele luxe winkels. Er zijn dus wel rijken die dat kunnen betalen. Kijk naar jou, Edwin.
Ja, zeker. En dat zijn de mensen die dicht bij het vuur zitten. Dus die echt onderdeel zijn van de nieuwe elite.
Die profiteren van de corruptie. Ook,
ja, dus. Zeker. En dat zijn natuurlijk mensen in de regering of rond de regering. Maar ook ondernemers die de weg weten naar het geld. Want er is natuurlijk, toen Chavez aan de macht kwam, een strijd gevoerd tegen de elite. Dat lees oude elite, hè, de oude ondernemers. Eigenlijk iedereen die een beetje macht had. Dat gaat van de kerk, de media, ondernemers, de vakbonden, noem maar op. Iedereen die georganiseerd was op een bepaalde manier. Je zou zeggen, eigenlijk de hele samenleving, die niet op Chavez had gestemd. En daar is een nieuwe elite voor in de plaats gekomen.
Ja.
Nu zijn wij aan de beurt en de rest wordt buitengesloten. Nou ja, die zitten dicht bij het vuur en er is armoede, er is gebrek aan geld. De olieproductie is gigantisch gekelderd. Het is nog maar een vierde van over wat er was. Maar er is wel geld natuurlijk. Ja. En even hadden het over de goudmijn, illegale goudmijn. En daar wordt nu ook wel geld mee verdiend. Dat is allemaal een hele smokkeleconomie.
Ja.
Dus er is, waar schaarste is, is ook rijkdom. Want daar wordt gesmokkeld. Eten, drugs, goud, olie, voedsel, mensen, noem maar op. Ja. En daar wordt heel veel geld verdiend. Ja. En dat geld, dat moet ook besteed worden. Dus wat je dan tegenkomt in dat hotel, er waren bijna geen mensen, maar de mensen die hebben dan dat geld. Maar ook in die rijke plekken in de stad. Ja, dan denk je, maar dit is toch een land in crisis. De spiegelkantoren worden daar gebouwd. Hele dure winkels, een Ferrari-dealer.
Ik denk wat heel belangrijk is om hierop aan te vullen, is dat heel veel van dat geld het land ook niet uit kan op het moment. Venezuela heeft al van oudsher altijd een trek naar de VS om. Ik kende dat ook nog wel van vroeger, van dan ga je daar naartoe, dan ga je kopen. Dat is ook een soort van idee dan ben je goed bezig als middenklasse. Maar heel veel van deze mensen kunnen het land nu niet meer uit, maar zitten wel met heel veel geld. Ja, en dat moet ergens uitgegeven worden. Dus, en dat was denk ik ook dat ik aan Edwin's mouw trok en zei, ik kom hier nou en ik doe onderzoek naar de crisis, maar ik zie ondertussen ook, ik weet niet wat voor een culinaire boom, ik zie allemaal enorme dure winkels uit de grond gestampt worden. Wat is hier aan de hand? Zullen we daar eens naar gaan kijken? Want daar hoor je eigenlijk weinig over, vind ik, in
het. En zo is het idee van dit artikel geboren.
Eigenlijk wel, zullen we eens in plaats van te kijken naar de schaarste en het gebrek en de armoede in onze lenses leggen op werelden, rijkdom en wat gebeurt er dan eigenlijk en waar komen we achter?
Als journalist kijk je er ook heel vaak ook, kijk maar naar, hoe kijken ze de armoede daar en de crisis daar en de natuurrampen. En dan, ik vond het wel verfrissend om dan eens te kijken hoe is het eigenlijk met de rijkdom, terwijl je dan eigenlijk over hetzelfde probleem hebt.
Dat is wat ik wil zeggen, want het werkt dan juist door, het zet heel pijnlijk scherp de lens op die armoede door die rijkdom zo te beschrijven.
Precies.
En vooral omdat het zo'n lege rijkdom is die jullie beschrijven, dat Hotel Humboldt leeg in de zin van Er zijn veel meer kamers dan dat er bezoekers zijn.
Absoluut. Het is pure decadentie. Ja. Ook als je ziet wat er in die winkel staat. De duurste whiskies, de Italiaanse specialiteiten. Alles geïmporteerd, maar zelf maken ze niks. Ja. Dingen die in Nederland alleen maar in de meest exclusieve de delicatessenwinkels tegenkomt, die zie je daar dan liggen. Ja. En daar is dus publiek voor. We hebben in dat artikeltje ook een voorbeeld van een televisie van $115.000. Nou ja, ik heb hem in Nederland nog nooit gezien. Ja. Er zijn maar een paar van in de wereld, geloof ik. Maar goed, die hangt dan daar.
Ja. Ja, dus er is wel een hele kleine markt, maar die is er. Ja. Ja. Wat ik zelf wel mooi vind, en dat is denk ik ook wat het hotel wel mooi visualiseert of belichaamt, is die dualiteit eigenlijk ook in Venezuela. Van aan de ene kant merkte ik ook aan mensen die ook ontzettend zin hadden om daar naartoe te gaan, om dat hotel eindelijk te bewonderen. Want dit heeft echt meer dan 30 jaar was het eigenlijk dicht, misschien nog wel langer.
Ja. Het is gebouwd onder de eerste dictatuur voor in 1956. Het heeft het dus heel lang. Nu is het weer opgeknapt. Ja. Het leeft weer.
Ja, en dus dat is voor met name de mensen in Caracas altijd een ontzettend symbool geweest van die periode. Dat was een dictatuur, maar wel een van vooruitgang. En toen stond Venezuela op de kaart. Dat was een van de rijkste landen in de wereld zelfs. Ja. Hè? Het is echt een gek idee.
Ja.
En dat hotel appelleerde ook aan die goede tijd. En ik had er best wel veel mensen die vroeger toch echt wel heel nieuwsgierig naar dat hotel waren. En nou kon het weer.
Ja.
Die waren toch van de oppositie. En dat vind ik dus interessant als antropoloog. Wat doe je dan? Ja, dan ga je niet als een soort vorm van stil protest. Ook al ben je super nieuwsgierig en zou je eigenlijk heel graag, en kun je misschien net wat spaargeld lossen, of in ieder geval apart zetten om daar wel naartoe te gaan, maar dan doe je het niet.
Ja.
Als een soort van, nee, ik ga daar niet, ik wil daar geen voet zetten. Hoewel, er waren ook genoeg mensen die het wel deden en die hadden daar wat minder principiële problemen mee. Ja. Maar ik denk dat hotel wel heel goed de ambiguïteit van aan de ene kant de grootsheid wat Venezuela is en was, en hoeveel rijkdom het heeft, en aan de andere kant ook hoe oneerlijk het verdeeld is in onze ideeën daarover. En
het is ook heel pikant, hè, dat zo'n hotel is gebouwd door een dictator in die tijd.
Ja. Ja,
en dat dan vervolgens tijdens de democratische periode in verval raakt en dan bij een nieuwe autocraat weer wordt opgeknapt en heropend. Dat is toch pikant? Dat spiegelt zich.
Ja. Ik zelf vond het nog het meest bijzonder eigenlijk als je ziet in welke periode dit is gerestaureerd. Dat waren echt de jaren dat de crisis het allerergste was in Venezuela. Dat er dus echt mensen dagenlang in de rij stonden voor één pak maismeel. Daar was wel geld voor. Ja, dus dat kwam ook uit de staatskas natuurlijk. Ja.
Was dat onder Chavez of was Maduro er toen al?
Chavez heeft het in 2009 geloof ik gezegd, hé, daar moeten we iets mee.
Ja.
Vanuit zijn idee uit cultureel erfgoed en de grootsheid van Venezuela. Het was natuurlijk ook wel een ontzettende nationalist daarin. Maar hij overleed in 2013 en Maduro was er toen al bij betrokken. En die heeft het vervolgens eigenlijk verder afgemaakt onder zijn hoede. Ja.
Goed, we naderen alweer het einde van deze podcast. We moeten even nog terug naar er zijn op een gegeven moment sancties tegen Maduro ingesteld. Waarom was dat? Wie van jullie gaat dat vertellen?
Nou, omdat Chavez er geen eerlijke verkiezingen hield.
Dat Maduro. Maduro.
Maar er zijn er zoveel landen geen eerlijke verkiezingen. Dan worden niet altijd tegen die landen sancties ingesteld.
Dat klopt. Maar in Venezuela is op een bepaald moment wel. En dan hebben we het over 2014, 2017. Een hele reeks echt enorme grote demonstraties. Echt behoorlijk, echt bloedig afgeslacht. Door het leger.
Er waren een soort volksopstanden.
Dat was ging echt heel bloedig aan toe.
Ja.
En dat is, zelfs in Latijns-Amerika was dat wel vrij extreem.
Okay.
Deze sancties waren niet de reactie op die repressie, maar wel op het moment dat Maduro met de oppositie aan tafel ging om nou eens eerlijke verkiezingen te gaan afspreken en dat mislukte.
Ja.
Er waren een aantal ontwikkelingen. De Verenigde Staten arresteerden een paar familieleden van een belangrijke politicus in Venezuela. Ja. Vervolgens liep Maduro van die tafel weg, van die onderhandelingstafel. En daar zijn die sancties toen een antwoord op geweest.
Ik denk naast de ontzettende repressie, denk ik ook dat het geopolitieke belang vanuit de Verenigde Staten en ook Europa in Venezuela vanwege al die natuurlijke hulpbronnen ook wel een rol meespelen in sancties, denk ik hoor. Maar
er viel ook wat te doen aan sancties, zeg maar.
En ze zijn nog steeds van kracht eigenlijk? Of hoe
ze zijn een beetje versoepeld dit jaar. Ik geloof Chevron heeft nu weer een licentie voor 6 maanden...
Ja.
Om olie te kunnen boren. En dat is een beetje een soort oogluikend wordt dat toegelaten. Het heeft ook te maken met Oekraïne en alle conflicten in de wereld, dat we die olie toch wel weer nodig schijnen te hebben.
Ja, en Maduro heeft verkiezingen beloofd voor volgend jaar. Dus dat was een beetje het antwoord. Oké, wat gaan we aanmoedigen? We gaan een klein beetje toegeven. Ja. Maar Europa heeft niet versoepeld.
Nee, voor Europa niet. Het is alleen de VS inderdaad.
Die gelden nog steeds, ja.
En alleen voor één oliemaatschappij, Chevron, die niet mag exploiteren. Ja.
Goed, dank jullie wel. Ik ga nog één vraag stellen aan jou even. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat doet het met de liefde voor zo'n land als je het zo erg... pijn ziet lijden, of zoveel mensen als je zo ziet afglijden.
Doet ook pijn. Ja. Met de mensen ook, die je ziet. En ook, je ziet ook mensen dingen doen dat je denkt, dit is eigenlijk funest. Voor het geheel, voor de samenleving.
Bijvoorbeeld die goudzoekers, denk ik.
Nou ja, goudzoekers, maar ook gewoon mensen die nog net aan de betere kant zitten. Maar ook keuzes maken over bijvoorbeeld er niks meer van willen weten. Of totaal politiek apathisch zijn. Alleen maar gewoon denken aan zichzelf en aan hun familie. Dat ik het helemaal begrijp op individueel vlak en waarschijnlijk hetzelfde zou doen. Maar als je dan ziet, wat betekent het dan nog om samen te leven? Ja. En die vraag als antropoloog is wel iets die mij heel erg bezighoudt en me ook wel aangrijpt. En dat ik ook denk, dit is misschien wel iets waar we allemaal in kunnen afglijden. We doen net alsof het allemaal heel ver weg is, Venezuela. Maar misschien is dat helemaal niet zo ver van je bedshow, zeg maar. Dus nee, dat doet pijn. En ik probeer dat ook onderdeel te laten zijn van mijn werk en daarover te schrijven. Maar dan niet vanuit mij, maar gedeeld met hoe Venezolanen daar zelf ook naar kijken. Dus veel verdriet. En ik denk dat het vooral is. Niet eens schuld of schaamte, maar vooral heel veel verdriet. Ook heel veel Venezolanen die zijn vertrokken. Ja.
En daar ga je vast nog veel over publiceren.
Ja, ik ben ook bezig met een film. Maar dat gaat nog wel even duren.
Goed, Eva van Roekel en Edwin Koopman, dank je wel voor dit gesprek. En voor het mooie artikel.
Dank je wel.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Dan moet ik even dit dichterbij halen. In dit dubbeldikke kerstnummer van De Groene staat een reportage over de zusters Augustinesse van Sint Monica. Tientallen jaren zorgden zij voor de verschoppelingen in Utrecht. En nu, op leeftijd, zorgen ze voor elkaar. Een mooie reportage. En een traditie. Een traditie, de beste boeken van 2023. De recensenten van De Groene geven aan welke boeken ze het afgelopen jaar het lekkerst, het mooist, het aangrijpendst, het geestigst en het raadselachtigst vonden. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Dat gaat naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat via de mail. Stuur een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer, dan met een gesprek met de hoofdredacteur, de eerste podcast van het nieuwe jaar. Een gesprek met Xandra Schutte over het wel en wee van De Groene. En deze week werd de podcast gemaakt door Mats Cooper en Kees van der Bos. De muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.